네. We gaan met elkaar wat zingen. Er kwam net even een vraagje van Joke. We hebben vrijdagmiddag de begrafenisdienst van Jan ten Voorde. Om 1:30. Van 1:30 tot 2:30. Dus dan bent u hartelijk welkom om daarbij. Aanstaande vrijdagmiddag om 1:30. En een van de liederen is lied 23. Zei Joke van volgens mij kennen we dat lied helemaal niet. En daarom is het wel goed om dat misschien nu een keertje te proberen te zingen. Boven de starren en 's hemels boog, daar wordt het Kanaan der rust gevonden. Wie kent dat lied? Johannes de Heer. Boven de star en 's hemels boog, daar wordt het Kanaan der rust gevonden. Daar is geen smart, geen lijden, geen zonde. Daar is Gods hand de tranen van het oog. Daar is het land, het heerlijk oord, dat mijn God onze hart bekoort. Ja hoor, gaan we door. Boven de star in het vaderhuis, daar zal geen roof, geen smart meer wezen. Eeuwige blijdschap, lam zij geprezen. Wacht daar de pelgrim nu strijden naar kruis. Die bare heiland leidt mij scheen naar dat huis des vaders heen. Boven de starren daar bij de Heer, jubelen en juichen de vrijgekochten, zij die op aarde heiland steeds zochten, zingen daar eeuwig zijn lof en eer. Geef toch, o Heer, dat in een rij mijn plaats niet ledig zij.
Goedenavond, beste luisteraars. Mijn naam is Marie Berends. U bent live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de Bijbelstudie van 8 september 2015. Uw voorganger is dominee Niemeyer. We wensen u een heel leerzame studie toe.
70. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, Deus nostrum.
tonen het wonder van uw heerlijkheid. Heer onze God, die aard en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij mensen, dat u aan ons denkt, en ons uw eerlijkheid en luister schenkt. U komt ons Heer in Christus tegemoet, u geeft ons Heer verzossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid. Blijven, o Jezus, wil in eeuwigheid. Daarom zal Heer ons lied te lof niet zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam.
Goed. Zullen we samen Gods zegen vragen voor deze avond? Heere, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen zingen, Heer, over de schepping, over de sterren, over de heerlijkheid, Heer, die er is rondom u. En we weten, Heer, we zullen u nooit, kunnen bevatten. Zo groot bent u, Heer. Heer, we danken u dat u ervoor gekozen hebt, Heer, om hier te willen zijn. We danken u dat u in de Jezus naar deze wereld kwam. En dat u in Christus deze wereld met uzelf verzoend heeft. Wil u vragen, Heer, wilt u ons ook vanavond een heel goed uur met elkaar geven, waarin we uw woord zullen onderzoeken, maar tevens ook de tijd willen nemen om uw aangezicht te zoeken en ons hart voor u uit te storten, om voorbeden te doen. Heer, dank u wel voor de ruimte die u ons geeft, de vrijheid, de mogelijkheid. We danken u, Heer, voor hen die met ons meeluisteren, die op deze manier ook met ons verbonden zijn. Wilt u hen ook zegenen? En we danken u, Heer, dat we zo samen, ook met hen die thuis zijn, uw aangezicht mogen zoeken. Heer, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen Colossenzen 1 vanaf vers 15 tot en met 23. Alweer de derde keer dat we met elkaar nadenken over de Colossenzenbrief. Colossenzen 3 of 1 vers 15. Daar lezen we: Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem, vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemel is. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend in het lichaam zijns vleeses, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover dit gedeelte uit de Colossensebrief. Vier keer in het stukje wat we met elkaar net gelezen hebben, vinden we de uitdrukking hij is. Wie is Jezus nu wel? We vinden het in vers 15 het stukje, hij is. We lezen het in vers 17, hij is voor alles. En we lezen het in vers 18 twee keer, hij is het hoofd van het lichaam, hij is het begin. Wie is Jezus? Nou, daar gaat het om hier in de Colossensebrief. Wie is Jezus nou? Het is zo mooi dat het in de tegenwoordige tijd staat. Hij is. We zingen wel, hij is dezelfde nu. Hè? Adam was het beeld van God. Maar Christus is het beeld van God. We lezen van Adam. En u weet het allemaal wel. In Genesis 1 vers 26, daar staat, hij schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods gelijkenis schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hem. Zo staat het in Genesis. Hij heeft de mens naar zijn beeld geschapen. De mens is in zonde gevallen. En is het beeld van God kwijtgeraakt. We zijn gedwaald van God. En vandaar dat ik zei, Adam was het beeld van God. Christus is het beeld van God. En weet je, dan staat er zo'n prachtig vers in Hebreeën hoofdstuk 1. Hebreeën hoofdstuk 1, wat hier ook mee te maken heeft. In Hebreeën hoofdstuk 1, vers 3, daar staat, en daar wordt ook over de Heer Jezus gesproken wie hij is. Daar staat ook door wie hij de wereld geschapen heeft, in het tweede vers, het laatste stukje. En dan staat in Hebreeën 1 vers 3, deze Jezus, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Dat is Jezus. Jezus, de afstraling van de heerlijkheid van God, de afdruk van zijn wezen. Kent u de vraag uit Johannes 14 dat Filippus zegt, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Laat nou eens zien wie de Vader is. En wat zegt er Jezus dan? Wie mij ziet, ziet de Vader. Het beeld van God. Wie mij ziet, ziet de Vader. En toch staat hier heel duidelijk in dat 15e vers, hij is het beeld van de onzichtbare God. Nou, ik heb dat een poosje geleden wel eens gezegd hier in de gemeente. Ik had eens een keer een seminar van het Zoeklicht in Baren. En toen kwam er een jonge man naar me toe. En die zei tegen mij, waarom heeft God het nou toch zo moeilijk gemaakt? Waarom kunnen we God nou niet gewoon zien? Dan kan toch iedereen gewoon geloven? Waarom moeten we nou geloven in iemand die wij niet zien? Waarom maakt God het zo ingewikkeld? En toen zei ik tegen deze jongeman, ik zei, weet je, als jij op dit moment God zou zien, dan zou je zeggen, oké, dat is dus God. Dan zou je een beeld kunnen vormen van God. Maar weet je, God is zo onmetelijk groot. Dat kun je niet. Je kunt niet even zeggen, dit is God. God is niet zichtbaar. God is niet te vatten in ons bevattingsvermogen. Kijk, wat wij zien, dat komt naar binnen en daar maken we een bepaalde voorstelling van. Maar zo gaat het niet met God. God past niet in ons bevattingsvermogen. En daarom kunnen we God niet zien. Daar heb ik zondag al even een klein beetje iets over verteld, over Jesaja 40, hè, waar staat, heft uw hoofd omhoog en kijk naar het Heer des hemels. Dan bedoelt Jesaja de sterren van de hemel. En dan zegt hij, hij die ze allemaal bij name roept, en er blijft geen één achter. En als dan een astronoom zegt, die zegt, het aantal sterren kun je vergelijken met het aantal zandkorreltjes aan de stranden. Nou ja, dan denk je van, dat bevatten we toch niet? Daar snappen we toch helemaal niks van, dat God zo groot is, zo wijd, zo, ja. Kijk, we hebben er al moeite mee als een rekenwonder, zo'n jongen, een hele dag allemaal cijfertjes uit zijn hoofd opnoemt, om uit een getal een wortel te trekken. En dan heeft hij een cijfer opgenoemd, achter de komma, duizenden cijfers, uit zijn hoofd. Even koffie drinken af en toe, en dan gaat hij weer door. Uit zijn hoofd, denk je van, hoe is het mogelijk? Nou, als een mens daartoe al in staat is, en nog veel beter kan rekenen dan welke rekenmachine dan ook, denk je van, ja, hoe groot moet God dan wel zijn? God past niet in ons bevattingsvermogen. En daarom kunnen we God ook niet zien. En dat staat ook heel duidelijk in de Bijbel, misschien goed om daar een paar teksten over op te slaan, in 1 Timotheus hoofdstuk 6. In 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 16, daar wordt de Heer genoemd de koning der koningen, de Heer der heren. En dan wordt hij beschreven als volgt in dat 16e vers. Er staat over hem die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. We zingen dat wel eens, dat lied, we hebben het ook afgelopen zondag gezongen, heilig, heilig, heilig. En in het derde couplet zingen we dan dat hij voor ons in een ontoegankelijk duister woont. Hè? Dat is voor ons niet toegankelijk. Nou, hier staat, hij woont in een ontoegankelijk licht. En dan staat er, die geen der mensen gezien heeft, of, en dan staat er, zien kan. Geen der mensen heeft ooit God gezien, of kan hem ook niet zien. Toen Mozes zei, Heer, laat me toch uw heerlijkheid zien. In Exodus 33 vers 20, toen zei God, niemand kan mij zien en leven. Niemand. Ik zal jou in de rotsholte zetten en van achter mag je mijn heerlijkheid zien. Maar niemand kan mij zien. En in Johannes 1 vers 18, misschien wel goed om dat ook er nog even bij op te slaan. Johannes 1 vers 18, daar staat, niemand heeft ooit God gezien. En dat gaat ook over het verleden. Wie heeft Abraham dan gezien? Met wie heeft Mozes dan van aangezicht tot aangezicht gesproken, alsof hij met een vriend sprak? Nou, dat staat erachter. Dan staat er, de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. En de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, de Heer Jezus, ontstond niet in Bethlehem. Dat is de eeuwige zoon. Jezus is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hij was er ook in de tijd, dat zegt hier Jezus zelfs. Hij zegt in Johannes, eer Abraham was, was ik er al. Het is de afstraling van de heerlijkheid van God waar Abraham mee gesproken heeft. En wie was dat? Jezus. Hij was de afstraling van de heerlijkheid van God. Hij was de afstraling van de heerlijkheid toen Mozes de heerlijkheid van God zag. Dat was door Jezus. We hebben door Jezus die heerlijkheid van God leren kennen. Nou, en daarom is het zo mooi dat hier staat, hij is het beeld van de onzichtbare God. Nou, en dan staat er, hij is niet alleen dat beeld van de onzichtbare God, maar hij is ook de eerstgeborene. De eerstgeborene van, en dan staat er van de ganse schepping, of in de oude vertaling staat, van alle creatuur. Van alles wat geschapen is, de eerstgeborene. Dat betekent niet dat hij als eerste geschapen werd, of dat hij als eerste geboren werd, voordat al het andere gemaakt. Nee, dat woordje eerstgeborene heeft niet zozeer te maken met het geboren worden of het ontstaan, maar veel meer heeft het te maken met hij is erfgenaam. Hij is erfgenaam van deze hele schepping. Hij heeft het eerstgeboorterecht. Hij heeft recht, het erfrecht van de hele schepping. De schepping in zijn geheel. En de schepping in zijn geheel wordt hier beschreven als dat wat in de hemel en op de aarde is. Dat wat zichtbaar is, maar er zijn ook heel veel dingen onzichtbaar. En dan noemt hij hier ook de tronen, de heerschappijen, de overheden, de machten. Wat bedoelt hij daar in de eerste plaats mee? Ja, weet je, God heeft het niet allemaal geschapen, maar heeft ook geschapen hoe dat functioneert. Ik noem maar bijvoorbeeld een tekst als u kijkt over de heerschappijen. Hè? Hier staat over de heerschappijen. Als u kijkt in Genesis, hoofdstuk 1... daar wordt datzelfde woordje gebruikt. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, met deze heerschappijen en overheden en machten, heeft ook heel veel te maken met de orde die er is in de schepping. Hoe alles geregeld is. Hoe alles precies op zijn tijd gaat. Hier staat bijvoorbeeld in vers 16 van Genesis 1. En God maakte beide grote lichten en het grote licht tot heerschappij. We hebben datzelfde woordje. Hij is de schepper van, hij staat boven heerschappij. Hij heeft dat zo gewild. Heerschappij over de dag, de kleinere lichten tot heerschappij over de nacht. En dat lees je in vers 17 ook weer. God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en om te heersen over de dag. Dus als het te maken heeft met heerschappij, dan heeft het ook te maken met de scheppingsorde die er is binnen deze schepping. En hij is degene die daar verantwoordelijk voor geweest is. Het systeem, het scheppingssysteem. Nou, als we dan nog iets verder kijken, dan lezen we in het 16e vers van Colossense 1, want in hem zijn alle dingen geschapen. Alle dingen. We lezen hier drie dingen over dat scheppen. We lezen in de eerste plaats, in hem zijn alle dingen geschapen, in vers 16... En aan het einde van vers 16 staat, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Drie uitdrukkingen. In hem, door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. In hem heeft te maken met, er is niets buiten Christus om. In hem is het. Hij is degene in wie het ontstaan is. Je zou kunnen zeggen, het plan. Ja? In hem is het ontstaan. Het is ook door hem geschapen. Het heeft met de kracht van onze schepper te maken. Het eerste heeft te maken met de wijsheid van onze schepper. De kracht van onze schepper door hem. En tot hem, wat hier ook staat, is het allemaal geschapen. Dat heeft te maken met de heerlijkheid. Het is voor hem. Het is tot zijn eer. En dan als laatste zegt hij, en alles, staat in vers 17, en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dus hij heeft het niet alleen geschapen, maar wat er geschapen is, heeft ook nog zijn bestaansrecht in hem. Hij onderhoudt het. Hij is degene in wie alles bestaat. Nou, dat is het allereerste stukje wat je zo hier in Colossenzen 1 vers 15 tot en met 17 kunt terugvinden. Hoe hij de schepper is van alle dingen. In hem, door hem en tot hem is alles geschapen. En hij, de bestaansgrond van alle dingen, is in hem. Nou, dan neemt hij een stap naar de gemeente toe. En dan zegt hij in vers 18 ineens, en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Daar stapt hij over vanuit die totale schepping naar de gemeente. En wat is de gemeente? Nou, van de gemeente lezen we in vers 18, hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Hij was de eerste van de eerste schepping, de oude schepping, van Genesis. Maar hij is ook de eerste van de nieuwe schepping. En de nieuwe schepping is ontstaan vanuit de dood. Christus is als eerste, als eersteling uit de dood opgestaan. Waarmee de nieuwe schepping begonnen is. Hij is de eerste. Zowel van de eerste schepping, de oude schepping, als de nieuwe schepping. Hij is de eerste, hij is de erfgenaam. Hij is degene aan wie wij toebehoren. Nou, dat wordt dus geschreven hier over de schepping. En dan staat er in vers 19 dat het de ganse volheid behaagd heeft om in hem woning te maken. De ganse volheid. Heeft u enig idee, als hier staat, het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. Wat Paulus hier bedoelt met de ganse volheid in hem woning? Wat zeg je? Ja? Precies. U kunt het ook vinden in het tweede hoofdstuk, Colossenzen 2. In vers 9, Colossenzen 2 vers 9, daar staat, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Daar staat het, hè? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. De goddelijke drie-eenheid was in zijn volheid in Christus. Met kracht mogen we zeggen, toen Christus op aarde geboren werd, Emmanuel, God met ons. De totale volheid was in Christus. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En als je dan leest wat daarna staat, in datzelfde vers, in vers 9 van Colossenzen 2. En gij hebt de volheid verkregen in hem. Dan gaat je wel een beetje duizelen, hè? Dan denk je van, dat is toch niet te bevatten. Het wordt een klein beetje uitgelegd. En als u kijkt in Johannes 14, vers 23. In Johannes 14, vers 23. In Johannes 14, vers 23, daar zegt er Jezus. Indien iemand mij lief heeft. Ja, Johannes 14, vers 23. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. En dan komt het. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. In hem woont al de volheid en godheid lichaam. Ziet u wat hier staat? Als de Jezus zegt, wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie bedoelt de Jezus dan met het woordje wij? God de Vader, God de Zoon, komen door God de Heilige Geest in ons wonen. Als je daar even over nadenkt. We hebben het daar zondag natuurlijk ook even over gehad, over het huis van God. Hè? Dat wij, zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 6, weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En dat hij in ons woont. En hier staat dat wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Gij hebt de volheid verkregen in hem. God woont in ons. Hij woont in ons en ja, daarvanuit mogen we leven. Vandaar dat we dat prachtige lied gezongen hebben. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam en dat u als schepper van hemel en aarde ons mensen, kinderen opzoekt om in een nederig lichaam te willen wonen. En eigenlijk heeft God zo ook de mens gemaakt. God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld. Waarom? Omdat hij zijn eigen leven in de mens geblazen heeft. En door de wedergeboorte ontvangen we dat leven van God weer in ons. Peter zegt zelfs dat wij door het geloof deel gekregen hebben aan de goddelijke natuur. Dat we opnieuw geboren zijn en kinderen van God zijn. Nou, dat is het leven wat we gekregen hebben in Christus. En daarom vind ik het zo prachtig dat Paulus eerst laat zien hoe groot die God is, hoe ontoegankelijk die God is, hoe onzichtbaar God voor ons is. En dat deze voor ons niet te bevatten God in ons woont. Nou, dat is nou het grote wonder van wedergeboorte. Dat is nou dat grote wonder wat hier beschreven staat. En dat Christus daarvan de eerste is. De eerste van de eerste schepping. De eerste van de nieuwe schepping. En dan gaan we nog heel even verder. Want dan lezen we in in vers 20. En door hem vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruises. Alle dingen weder met zich te verzoenen door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemel is. Nou, hier gaat Paulus ons de weg wijzen hoe wij inderdaad daar deel aan kunnen krijgen. En dat kan ook alleen maar door hem. Ja, dat woordje door hem staat hier heel duidelijk in het stukje wat we net gelezen hebben. Door hem staat in vers 20 en door niemand anders. Door hem wordt de mens weer verzoend met God. Er kwam een enorme kloof tussen God en de mens, maar door hem is er vrede gekomen. Vrede met God, vrede met jezelf, vrede met je medemens door het bloed des kruises, om alle dingen met zich te verzoenen. Paulus zegt in de 2e Korinthebrief, het 5e hoofdstuk, laat u met God verzoenen. Als hier staat, en daar moeten we een beetje mee oppassen, dat wordt soms anders uitgelegd. Er staat in het 20e vers, door zijn bloed, het bloed des kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Dat mensen op een gegeven moment zeggen, oké, dus alles wordt verzoend met God. En dan heb je dus de alverzoeningsleer, hè? Dat alles, iedereen met God verzoend is. Ik vind het wel heel mooi dat hier staat, alle dingen. Paulus zegt aan het einde van het stukje wat we gelezen hebben, dan spreekt hij over de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping. Het bloed van verzoening, de boodschap van verzoening, is er voor alle dingen. Niet alleen voor het Joodse volk, maar voor alle volkeren, voor alle naties. En die verzoening, en dat is eigenlijk hetgeen wat hier bedoeld wordt, die verzoening is er voor iedereen. Voor alle mensen. Maar moet wel aanvaard worden. Het verzoenend bloed moet wel aanvaard worden. Anders sta je buiten de verzoening. En dan staat er niet voor niets in de Bijbel, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Onverzoend naar God toe moeten, ja, dat is het ergste wat iemand kan overkomen. Dus hier wordt absoluut niet gesproken over al verzoening, maar ook over de verzoening voor iedereen die wel aanvaard moet worden. En dan wordt het heel persoonlijk in dat stukje, want ja, misschien toch nog wel goed om dat te weten. Alle dingen die in de hemel zijn en de aarde moesten met God verzoend worden. Weet je, dat heb je ook als bijvoorbeeld de tempel gemaakt wordt of de tabernakel gemaakt wordt. Dan worden niet alleen de mensen met God verzoend, maar ook al het materiaal moest verzoend worden met God. Moest onder het bloed gebracht worden. Dus verzoening in de Bijbel geldt niet altijd alleen maar voor mensen, maar ook voor materiële zaken. En dat heeft te maken met het feit, toen de mens in zonde viel, heeft de mens in zijn zondeval de totale schepping meegetrokken. En de hele schepping, ook de sterren, ook de maan, ook de zon en alles wat hier op deze aarde leeft, de hele schepping is meegezogen in de zondeval. En het mooie is eigenlijk dat het verzoeningswerk van Christus leidt uiteindelijk tot het herstel van de mens, maar ook het herstel van de schepping. Alle dingen zullen verzoend worden. En daar is die verzoening voor. En dan wordt er hier in het vers 21 gesproken, ook u, ook wij, we waren vervreemd van God, we waren vijandig, we waren met andere dingen bezig, verzoend zijn we door het sterven van Jezus in zijn lichaam. Met één doel. Zoals God de eerste mens voor zich plaatste, heilig, want God zegt, laat ons mensen maken, toch? Met andere woorden, voor God zijn we geschapen. Dat is heilig, God toegewijd. Dus toen hij de eerste mens voor zich plaatste, was de mens heilig, onbesmet en onberispelijk. De mens was goed. En wat is Gods plan met ons? Om ons weer opnieuw voor hem te plaatsen, heilig, onberispelijk, onbesmet, volkomen heilig, volmaakt. Zo mogen we straks voor hem staan. Zegt Paulus trouwens ook, misschien wel goed om dat even nog op te slaan in Efeze 5. Efeze 5 vers 27. Daar wordt gesproken over de gemeente en wat is het doel van de gemeente. Het is bijna een herhaling van Efeze 5 vers 27. En zo zelf de gemeente voor zich, net voor de Colossensebrief heb je Filippenzen en dan Efeze. Hè? Dan staat er, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat ze heilig is en onbesmet. Dat is Gods plan. Dat is Gods doel. Om ons weer terug te brengen in de relatie met God. En wat was het wonderlijk, hè? Dat we daar zondagmorgen even over na mochten denken. Kijk, ze proberen op allerlei maniertjes te willen bewijzen dat er buiten de aarde waar wij op wonen nog veel meer leven is in het heelal. Ze hebben nou een beetje marsgrond meegenomen waar ze tomatenplantjes op gekweekt hebben. Zie je nou wel, hè? Wordt er dan al gelijk gezegd. De Bijbel spreekt heel duidelijk van Adam en Eva waren de eerste mens. En er wordt helemaal niet gesproken van andere mensen ergens of zo. God heeft dit hele kleine planeetje uitgekozen als de plaats waar hij woont. En wat geweldig dat deze God ons voor zich wil plaatsen, onbesmet, heilig, hem toegewijd, onberispelijk. En dat is voor ons weggelegd. Nou, wat staat er dan? Als we even teruggaan naar vers 23 van Colossense 1, dan staat er, indien gij slechts wel gegrond, dat is de eerste, wat is ons fundament? Wat is de basis van onze zekerheid? Er is maar één fundament, dat is het volbrachte werk van Christus op Golgotha. Daar staan we op. Wel gegrond. Het tweede, wat staat er dan? Standvastig in het geloof. Standvastigheid in het geloof. Dat we ook in het geloof blijven leven. En het derde, en laat je niet afbrengen van de hoop van het evangelie. Drie hele belangrijke items zou je kunnen zeggen van het christenleven in deze eindtijd. Sta op het fundament. Zorg dat je je wortels in de juiste grond hebt. In Christus. Blijf in het geloof. En niet in aanschouwen. In het geloof. En sta in die hoop van het evangelie. Ik vind het zo mooi dat daar staat, laat je niet afbrengen van de hoop van het evangelie. Wat is dan de hoop van het evangelie? Ja, de hoop van het evangelie is, we zullen straks Christus mogen zien, toch? Dat is toch de hoop van het evangelie? Hoe komen er zoveel kerken ertoe en predikanten ertoe om eigenlijk nooit meer over de wederkomst van Christus te spreken? Of over zijn spoed? We hebben een hoop. En die hoop is heel dichtbij. Heel dichtbij. Laat je er niet van afbrengen. En deze boodschap, en ja, dan denk ik, Paulus, wat zeg je me daar nou? Want dan zegt Paulus hier in het laatste stukje, dat evangelie dat jullie verkondigd is, jullie hebben het gehoord, het is verkondigd, in de ganse schepping. Nou, het evangelie was nog maar net uit Jeruzalem vertrokken. Ja, toch? Het evangelie was nog maar net in Jeruzalem, Antiochië, Turkije, Macedonië, Rome, Griekenland. En nou zegt hij al, het is over de ganse schepping verkondigd. Ja, ik denk dat de boodschap van het kruis, de verlossing van de Jezus Christus, dat wat er gebeurde op Golgotha, toen Jezus riep, het is volbracht. De stem van Jezus reikte veel verder dan Spanje en Griekenland. De stem van Jezus bereikte alle overheden en de machten over de hele wereld. Die boodschap die is er. En die boodschap zullen ook nog heel veel mensen mogen horen. Waarvan Paulus een dienaar is geworden. God heeft hem die boodschap toevertrouwd. Tot zover dit stukje uit Colossense 1. Schitterend stukje over wie Jezus is. Wat hij is voor ons persoonlijk en hoe we daaraan deel krijgen. Dan gaan we de volgende keer verder met Colossense. Gerrie. Ja. Ja. Het gaat met name, als ik het heb over de schepping, dan heb ik het over dat toen Christus riep, het is volbracht, was dat Gods stem voor de hele schepping. De zon, de maan, de sterren, de schepping zoals er is. En de hele schepping, hè, er staat ook op een gegeven moment, de schepping zucht in al haar delen en kijkt uit naar die verlossing. Dan denk je van, ja, die schepping, is die dan bezield? Heeft die dan oren? Hè? Maar je ziet gewoon dat de schepping zucht, maar weet, eens komt de verlossing. En die verlossing werd door dat Jezus aan het kruis riep, het is volbracht, eigenlijk al door de hele schepping gehoord. Hè? Maar dat betekent niet dat wij die boodschap moeten brengen aan verloren mensen. Zeker. En dat is de grote opdracht die we hebben, waarvan Paulus een dienaar is. Hè? Ja, zeker. Maar het heeft alles te maken met dat niet alleen mensen, maar ook de hele schepping verlost zal worden van de zonde. Ja. Nog een vraag? Of een opmerking? Ja, Hiske. Ja, hier op aarde zijn we nooit volmaakt. De Bijbel zegt wel eens, en dat zegt Paulus ook wel, wij zijn verlost door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan zegt Paulus, wij worden elke dag verlost, omdat we nog steeds te maken hebben met die oude mens, met het vlees, de bondgenoten van Satan. En dan zegt Paulus, wie zal mij verlossen? En dat zal pas plaatsvinden als we bij de Heer in de hemel zijn en het onvolmaakte achter ons laten. Nou zijn er mensen die zeggen, ja, wij moeten proberen hier op aarde helemaal volmaakt te worden, helemaal heilig te worden. Dat heb je bijvoorbeeld in de gemeenschap die we vroeger de Noorse Broeders noemden. Die Noorse Broeders was een hele sterke heiligingsbeweging en daar... Dan zei de Bijbel, zegt je moet je heiliging met vrezen en beven volmaken. Was ook een gemeente waar ze ook letterlijk, er zijn ook de Quakers bijvoorbeeld, hè, dat is een gemeenschap in Amerika waar ze letterlijk beven voor Gods aangezicht. Ook zo'n heiligingsbeweging. En waar ze dan ook van uitgaat, als je je niet serieus heiligt, dan ga je alsnog verloren, hè. Dan houdt het dus in van hoe heilig zijn we dan wel, hè? Ik weet nog zo goed, joh, dat ik logeerde bij een boer. En daar was een van die zonen, die zat ook bij die Noorse Broeders. En dan kwamen die Noorse Broeders, die kwamen bij die zoon om daar met elkaar wat contact te hebben en de Heer te zoeken. En ik logeerde daar als jochie van 12 jaar en ik had daar als souvenirtje een soort portemonneetje, gewoon een portemonneetje gekocht als een jongetje van 12 jaar. En ik weet nog zo goed dat die mannen dat hoorden en die zeiden, ja, maar een lege portemonnee heb je niks, hè? Dus die portemonnee werd door die 5 mannen zo doorgegeven en elke keer deden ze wat in die portemonnee en ze riepen het uit. Ik dacht, nou, ga dan maar even een poosje door, hoor. En elke keer riep ze, ik ben heilig, want... Zo waren ze hun heiligheid aan het verdienen. Nou ja, er zat niet zo heel veel in die portemonnee, hoor. Maar dat was zo'n heiligingsbeweging. Hè? Zelf je heiliging volmaken. Nou, wij zijn geheiligd eens voor altijd in het bloed van Christus. Maar het wil niet zeggen dat we dan ook niet naar die heiliging moeten leven. Hè, dat is zeker heel belangrijk. En als je die hoop hebt, dan staat er, dat Johannes zegt, dan moet je ook reinigen. Hè? Actief heilige, ja, in Christus. Nog meer vragen?
Ja, ik begreep nog niet zo goed
Ja. Het gaat er met name om, over de vleeswording van God in dat lichaam. In het lichaam van Jezus, waar je tegenaan keek, daar wordt gezegd in dat lichaam, in zijn vlees, er staat op een gegeven moment, hij was, het woord is vlees geworden. En in zijn lichaam heeft de volheid van God gewoond. Dus het gaat niet in de persoon Jezus, maar in het vlees waarin hij gekomen is, in zijn lichaam. En zijn lichaam was als, daarom zei hij ook, toen hij in de tempel kwam, zei hij, breek deze tempel af. En binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. En toen dachten de mensen van, ja, er is over de 40 jaar over die tempel gebouwd. Waar heeft hij het eigenlijk over? En dan staat er in Johannes 2, dit zei hij van zijn lichaam. En de tempel waarin Jezus hier kwam, zijn lichaam, daarin woonde de volheid van God lichamelijk. God de Zoon, God de Vader en God de Heilige Geest. Ja? Nee? Maar het gaat dus met name om de tempel, hè, dat lichaam. Kijk, net zoals dat ik tegen jou zeg, in jou woont Stefan. Ja? Ja, maar jij bent Stefan. Ja, maar jij woont in dat lichaam. En zo was bij Jezus ook. In dat lichaam woonde de Zoon van God, God de Vader en God de Heilige Geest. Een drie-eenheid in dat lichaam. In het fysieke lichaam van Jezus. Ja. En dat fysieke lichaam van Jezus. Kijk, God had natuurlijk ook een engel kunnen sturen om deze wereld te verlossen. Had hij kunnen doen. Maar dat heeft, kijk, Gabriel of Michael of. Maar dat heeft God niet gedaan, want een engel kan niet sterven. God heeft ervoor gekozen om iemand te zenden in deze wereld met een menselijk lichaam. En dat menselijk lichaam, dat kan sterven. En daarom is Jezus in een menselijk lichaam hier gekomen. En in dat menselijk lichaam, dat vernederde lichaam, woonde God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De volheid der Godheid, lichamelijk. Ja? Oké. Okay. Goed, dan gaan we met elkaar bidden. Het is al voortgeschreden tijd. Vanmiddag om 2:30 is René Vredeveld geopereerd. En aan zijn blaas, nee, zijn gal. En zover ik begrepen heb, is de operatie heel voorspoedig en snel verlopen. En gebed voor hem wordt zeker op prijs gesteld. René Vredeveld. Margriet Schippers, waar we zondag voor gebeden hebben, die heeft gelukkig de papieren gekregen. Die kan woensdag vertrekken, maar er is nog een maar, want als ze dan in China aankomt, dan moet ze nog heel snel naar een andere plek om de benodigde visa te halen. En de tijd dat ze daar is, is maar heel kort voor de volgende vlucht. Dus we hopen dat dat allemaal gaat lukken. Maria van Straten is vanaf de IC overgebracht naar een gewone zaal. B4 zit ze, neurologie. En cardiologie. Oké. Okay. Er is nog meer aan de hand. Maar ik begreep dat ze niet meer beademd wordt. En dat ze Bertram gewoon kan herkennen. En met Bertram ook aan het praten is af en toe. En dat er een stukje herstel is wat dat betreft. Nou ja, dat is nieuw wat ik nu hoor over die cardiologie. Maar dan wachten we dat verder af. Maar laten we ook voor Maria blijven bidden. Ja, zoals gezegd zal vrijdagmiddag hier de begrafenisdienst zijn en wilt u alsjeblieft ook voor Rini bidden en de kinderen. Joke de Pauw heeft even aan mij gevraagd en dat is wel goed dat we daar ook in zulke praktische dingen voor elkaar bidden. Joke is een tijdje geleden verhuisd naar Granenbrug. Haar huis stond al een hele tijd te koop. Nu is er een bod gedaan op het huis. En ze vraagt de wijsheid van God of ze ja moet zeggen of nee moet zeggen. Dus misschien kunnen we ook bidden voor Joke dat ze van God ook wijsheid zou krijgen om de juiste beslissing te nemen. Laat ook bidden voor Theo en Tineke ter Haar. Daar ben ik nog even geweest. Die gaat nog niet zo makkelijk met hen. Hans en Jannie. Hans die pakt de kuur ook weer vrij goed op. En laten we ook voor hen bidden. Annie Scholte is nog heel erg verzwakt. Laten we ook voor hem, haar blijven bidden. Het is fijn dat Manny hier nog kan zijn. Manny is erg ziek. De dokter heeft tegen haar gezegd dat zij eigenlijk medisch weinig meer voor haar kunnen doen. Maar ze probeert toch zoveel mogelijk nog hier te komen, Manny. En we willen ook jou aan de Heer opdragen. Zijn er nog meer gebedsonderwerpen die we aan elkaar door kunnen geven? Wat zeg je? Wim en Minnie Veldman, laten we hen ook aan de Heer opdragen. Ja. En ook Sietse, voor het komende onderzoek nog verder. Hoe verder te handelen is. Oké. Goed dat je dat even doorgeeft. Ook Renate van Wageningen, die hier altijd zat, die is al een poosje psychisch erg moeilijk. Jan ten Voorde, die had al een tijdje darmkanker, of kanker. En daarbij kreeg hij ook allerlei moeite met zijn longen. En op een gegeven moment was het lichaam helemaal uitgeput. Ja. Oh, dat is voor u. Zondagmiddag. Ja. Goed, dan gaan we met elkaar bidden. Neem daarvoor de vrijmoedigheid. En dan zal ik afsluiten met gebed.
U hebt kunnen luisteren naar het derde deel van de Bijbelstudie over de brief van Paulus aan de Colossenzen. Uw voorganger was dominee Niemeyer. Het Bijbelgedeelte was Colossenzen 1, vers 15 tot en met 23. Als u dit gedeelte nog eens wilt afspelen of wilt downloaden, raadpleegt u dan het archief op deze website. En u mag ook helpen als u dat wilt bij het verspreiden van het woord door anderen te wijzen op deze mogelijkheid. De volgende live-uitzending zal aanstaande vrijdag zijn bij de rouwdienst om 14:30 en daarna zondagochtend om 10:00. We wensen u nog een hele gezegende week toe.